Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Welkom luisteraars bij een nieuwe uitzending van Radio Signaal. Vandaag praten we over de uitdagingen in de zorg en welzijn van roze ouderen. De gast is vandaag Jelle Houtsma en Joop Schermer. We luisteren eerst naar het mooie La Vie en Rose. We luisteren naar een prachtige vertolking La Vie en Rose van Grace Jones. En Grace Jones is model, zangeres en actrice, geboren in Jamaica. En Jones begon haar modellencarrière in de staat New York en vervolgens in Parijs, waar ze werkte voor modehuizen als Yves Saint Laurent en Kenzo. Ze is bekend om haar kenmerkende androgyne uiterlijk en gewaagde gelaatstrekken. Dan is het nu tijd voor de agenda en de mededelingen. Hilda, ben jij aan de telefoon? We hebben nog geen Hilda aan de telefoon. Ja, Hilda is aan de telefoon voor de agenda en de mededelingen. Hilda, hoor je ons?
Ja, zeker.
Ja, hartstikke fijn. Goed dat je er bent. Wij wachten op jou voor de mededelingen en de agenda.
Nou, daar komt ie. De agenda, de weggeefmarkt bij Zet. Op zaterdag 17 december is er van 2 tot 5 middags een weggeefmarkt in Havengebied West. Deze wordt georganiseerd door de Wereldhuiskamer en de Community Gardens. Sommige mensen komen om in overbodige spullen. Anderen zitten verlegen om bepaalde spullen, maar kunnen ze niet betalen. Als je spullen kwijt wil, onbeschadigd en schoon, dan kunt u die zaterdag vanaf 1:30 middags brengen. Naast de markt kunt u creatieve workshops bezoeken en een hapje en een drankje nuttigen. Vanaf 18:30 is er nog meer te beleven. Breng uw vriendinnen, vrienden, buren en familie mee. De Wereldhuiskamer Zet vindt u in de Salomonstraat 135 tot 151. De toekomst van het sterven. Op zondag 18 december is er van 11 tot 12 ochtends een koffie- en cakelezing bij Museum Tot Zover. Publieksfilosoof en arts Marie Huijer is de gast. Zij vertelt over haar prikkelende boek De toekomst van het sterven. Waarin ze de omvang...
Hilda, helaas verliezen wij contact met je. Wij gaan door met het programma. En wij proberen straks nog een keer contact te maken met jou voor de agenda.
Oh, ja, dan ga ik onderweg nu. Ik moet weg.
Niks aan te doen. Dank je wel voor je bijdrage. En tot de volgende keer.
Dag.
Vandaag hebben we het over roze ouderen. Er zijn nogal wat roze organisaties. Gelukkig maar. Grey Pride Zuid is er één van. En wat doet Grey Pride Zuid voor en met roze ouderen? En wat komt voorzitter Jelle Houtsma tegen aan schrijnende ervaringen van roze ouderen? En in de studio is ook Joop Schermer. Hij is ambassadeur Roze 50PLUS en voorzitter van COC Noord-Holland Noord. Hij gaat meer in op de ervaringen van deze LHBTQI-plussers in de zorg en welzijn. De situatie in de zorg en welzijn is voor oudere homoseksuelen, lesbische, biseksuele en transgender ouderen nog lastiger dan voor heteroseksuele ouderen. Want roze ouderen gaan toch vaak weer de kast in als ze naar een zorginstelling verhuizen, uit angst voor pesterijen en ongepaste grappen. En ook thuiswonend in hun eigen buurt hebben roze ouderen in hun leven helaas te maken met pesten en uitsluiting door buren en medebewoners. En wat betekent dit nou voor de kwaliteit van leven en zorg voor roze ouderen? En wat kunnen we doen om hun positie te verbeteren? Daar hebben we het vandaag over in de uitzending. Aan de telefoon heb ik, als het goed is, Jelle Houtsma.
Daar spreek je inderdaad mee. Goedemiddag.
Jelle, wat goed. Wat leuk je te horen. Welkom in de uitzending van Radio Signaal. Ja, ik bel jou helemaal op Malta. Daar ben jij nu?
Dat klopt.
En jij bent een jaar geleden voor de liefde daar geëmigreerd.
Ja, precies. Voor de liefde en voor het mooie weer.
Oh, het mooie weer. Hoe is het daar nu?
Het is vandaag onbewolkt en 24 graden.
Nou, dat is geen cold Christmas voor you. Heerlijk.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, het is waanzinnig mooi. Maar inderdaad, voor de liefde, mijn echtgenoot is Mario. Die is Maltees. En we hebben elkaar beloofd dat als het kon, dan zouden we teruggaan naar Malta. En dat is vorig jaar gebeurd.
Wat mooi dat dat kan. Heerlijk. Je bent voorzitter van Grey Pride Zuid. Dat is in Nederland, in Amsterdam-Zuid. Is dat te doen vanuit Malta?
Ja, ik denk dat wat de COVID-coronaperiode ons heeft geleerd, is dat je met behulp van internetverbindingen en videoverbindingen en telefoon gewoon heel prima kan samenwerken met grote afstanden. En dat je niet met z'n allen rond de tafel zit.
Dan is Amsterdam weer dichtbij.
En dan is Amsterdam weer dichtbij. En soms hebben mensen helemaal niet door dat ik verder weg zit dan Bos en Lommer.
Jij bent voorzitter van Gay Pride Zuid. Wat is dat? Wat is jullie missie?
Ja, Gay Pride Zuid is een organisatie, een vrijwillige organisatie van afvaardigingen van medewerkers uit welzijnsinstellingen in Amsterdam Zuid en zorginstellingen.
Ja?
Die elk jaar een programma uitvoeren. Ter ondersteuning van homoseksuele, lesbische en transgender en queer ouderen. Even want roze, als we het hebben over roze ouderen,
ja.
Voor degene die dat zich nog afvroeg, wat is dat? Dan hebben we het dus over homoseksuele ouderen, lesbische ouderen, bi-ouderen, transseksuele ouderen.
En jullie hebben een jaarlijks programma, zeg je?
We hebben een jaarlijks programma.
Wat zijn zoal jullie activiteiten?
Dat is van heel ontspannen, elke week een borrel op vrijdag. Via elke maand een hele interessante lezing in de kerk in de pijp. Tot aan trainingen voor professionals om zich meer bewust te worden van het feit dat ze regelmatig te maken hebben met roze ouderen. En daar ook zich bewust van moeten zijn in hun taal, in hun vragen, et cetera.
En wat is het ontstaan geweest van Gay Pride Zuid?
Ja, het ontstaan is geweest, ik weet al niet eens meer hoeveel jaar geleden, ik denk ongeveer 10 jaar geleden, vanuit de deelraad in Amsterdam-Zuid, waar werd gevraagd via een amendement, zoals dat heet, om jaarlijks een bedrag ter beschikking te stellen voor activiteiten om de positie van homoseksuele en lesbische ouderen te verbeteren.
Ja.
Dus het was echt een verzoek vanuit de politieke partijen in Oud-Zuid. En die vraag is voorgelegd aan welzijnsinstellingen en zorginstellingen. Van, kunnen jullie daarmee aan de slag gaan met het jaarlijks programma?
En ben jij daar ook oprichter van?
Ik ben daar niet de oprichter van. Ik denk dat ik in het tweede of derde jaar ben aangeschoven. En al vrij snel goed karttrekker geworden.
En je doet dit ook met meerdere organisaties, vertelde je daar in Amsterdam-Zuid. Met welke organisaties doe je dit?
Een aantal welzijnsorganisaties. En ja, de namen zegt misschien de mensen niet zoveel, maar het zijn hele grote bij zoals Combiwel en Dynamo. Maar ook buurthuizen zoals Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Huis van de Wijk de Pijp. Maar ook het buurtteam in Zuid, hè, waar je als bewoner terecht kan voor allerlei vragen rondom financiën en zorg. Maar bijvoorbeeld ook Cordaan. Zorginstelling.
Oh ja, mooi. Ja.
Te vergeten de penvoerder, zoals dat heet, degene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor alles, Stichting SOOS, ook een welzijnsinstelling.
En dat is dus een flink aantal organisaties die hier aan werken. Is het nog steeds nodig om op te komen voor belangen van roze ouderen?
Ja. Ja. Het blijft nodig om uit te leggen wat de positie is van roze ouderen. En hoe ongemakkelijk het leven kan zijn als je een roze ouderen bent. Het is goed om dat verhaal constant te blijven vertellen. En dat zal echt nog wel een paar generaties doorgaan.
En wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ongemakkelijk is soms dan dat leven?
Ik ga een voorbeeld geven wat ik voor 2 jaar geleden heb meegemaakt. Een oudere vrouw in een zorginstelling. Nee, in een aanleunwoning. Moet ik even precies zeggen. Goed, die vertelde mij dat ze op een feestje was. En daar, nou ja, dan wordt er gepraat over de kinderen en de kleinkinderen, hoe trots ze zijn. En ze merkte, ze voelde, ze had een angst om te vertellen over haar levenspartner, haar vriendin, die een paar jaar daarvoor was overleden. Van het gemak om te praten over je kinderen en kleinkinderen en dat afgezet tegen het praten over jouw grote liefde. Ze durfde het niet. En dat had ook wel mee te maken. Ja, ze wist gewoon niet zeker of dat goed zou vallen.
Ja, en waar zou ze dan bang voor zijn geweest?
Dat slijt in over de jaren, zeg ik dan maar. Kijk, als je nu boven de 80 bent, dan kom je uit een tijd dat homoseksueel zijn nog echt iets heel anders was als nu. Jongeren die nou uit de kast komen, die ontmoeten veel solidariteit.
Ja.
Vroeger was dat absoluut niet het geval. En dat tekent wel je leven en dat tekent wel hoe je omgaat met je privacy en met je eigen met je eigen verhalen. En dat hou je voor je.
Ja.
En ja, dat leer je niet meer af als je oud bent. Dan, die drempel om dan vrij uit te praten over jouw geliefde, over je lesbisch zijn of homoseksueel zijn, is dan die drempel is onnoemelijk hoog.
En is het ook zo dat de leeftijdsgenoten van roze ouderen ook die solidariteit niet voelen met roze ouderen? Dus heteroseksuele leeftijdsgenoten, hebben die ook nog meer dat vooroordeel en omdat dat ook is wat zij mee zijn opgegroeid?
Ja, niet iedereen natuurlijk, maar zeker. Zeker zitten daar vooroordelen en we snappen het niet. En ook daar weer voor. Van, ja, als je heel traditioneel leven hebt geleid en er nooit mee te maken hebt gehad. En dan ineens bijvoorbeeld in een verzorgingshuis of in een of in een aanleunwoning, daar ineens met buren mee te maken krijgt. Ja, dat, ik snap dat ook wel. Dat het dan, moet dat nou?
Ja,
ik kan het
dat
verder niet zo goed onder woorden brengen.
Ja.
Tegelijk, net zo belangrijk is dat er heel veel ouderen zijn die wel solidair zijn. Alleen dan kom je weer terug bij, durf ik ervan uit te gaan dat diegene die tegenover me zit, die solidariteit heeft.
Ja.
Als 80-jarige.
Ja, en dan besluit je wellicht om het risico niet te nemen en hou je het voor je.
Ja, ja.
Dit is dan zo'n situatie, hè, waarvan je denkt dat is echt tekenend voor waarom er belangenbehartiging moet zijn voor roze ouderen. Op welke manier doe jij dat dan, hè, met Grey Pride? Hoe kom je dan voor zo'n belang op?
Nee, ik denk dat we drie dingen doen. Eén is ontmoeting bieden. Gewoon voor LHBT ouderen.
Ja, lotgenotencontact om het zo onder elkaar.
Wat zeg je?
Ja, zo onder elkaar, lotgenotencontact.
Ja, lotgenoten, dat vind ik een rot woord.
Oké. Okay.
Maar gewoon, alsof het een lot is. Ik vind het een feestje.
Mooi.
Nee, maar bij elkaar komen met borrels. Met elkaar met de bus naar Zandvoort. Dat is ook gewoon dat is ontzettend leuk en ontspannen en lekker onderling. Dat is één. Tweede is dat we ook wel verdiepingen aanbieden met lezingen. Elke maand in de Oranjekerk. Om even wat meer een inkijk te geven in allerlei onderwerpen die te maken hebben met homo zijn, lesbisch zijn, transgender zijn. Dat wordt heel erg op prijs gesteld. En dat is voor iedereen, maar met name ook wel voor de eigen roze ouderen. En de derde is, en die is net zo belangrijk, is dat we professionals heel erg proberen duidelijk te maken dat bijvoorbeeld hun taalgebruik er ook echt toe doet. Als je aan een 80-jarige lesbische vrouw vraagt, wat was de naam van uw man? Hè, bedoel, mm-hmm. In plaats van wat was de naam van uw partner?
Ja.
Dat noemen wij kijken door een roze bril. Dat je heel erg bewust bent van inclusief taalgebruik.
Inclusief taalgebruik, ja. Ja.
En daar besteden we wel veel aandacht aan.
Ja.
Zo, dat is eigenlijk in hoofdlijnen drie thema's.
En waar ben je nou het meest trots op? Van de Great Pride Zuid, als je terugkijkt.
Ja, ik denk toch eentje die ik dus niet heb genoemd, omdat die er eigenlijk in die drie niet helemaal in past. Of misschien wel in alle drie.
Ja.
Dat is toch wel de jaarlijkse glossy die we uitgeven. De magazine Q. Met portretten van ouderen uit Zuid. En dat is dit jaar voor de vierde jaar.
Ja.
En dat magazine heeft zich inmiddels helemaal gevestigd. Het is een prachtig gratis blad overigens. Met hele mooie, hele mooie portretten van ouderen uit Zuid. En dat geeft een prachtige inkijk in het leven als homoseksueel, lesbisch of wat ook maar, door de jaren heen. Maar ook hoe ze nu nog leven. En ja, dat vind ik, daar ben ik wel heel erg trots op.
En waar kan je de Q zoal vinden?
In de papieren versie op diverse locaties, onder andere bij het Stadsdeel Zuid, op de President Kennedylaan. Maar ook bij een van de welzijnsinstellingen, daar ligt die altijd in grote hoeveelheden. Huis van de Wijk Olympus op de Olympiaweg. En als je denkt van nou, ik hoef geen papier, dan kan je ook online kan je hem lezen en downloaden op de website van de werkgroep Grey Pride Zuid. www.greypridezuid.nl.
En daar vind je ook een programma van jullie activiteiten?
Ja.
Is iedereen welkom om aan te sluiten?
Iedereen is welkom. En je kan aansluiten voor de borrel. Maar je kan je bijvoorbeeld ook aansluiten dat je zegt van goh, ik wil wel meehelpen om een activiteit te organiseren.
Mooi. Dan kunnen ze zich melden.
We doen het samen. We doen het. We helpen elkaar. En alle hulp is altijd welkom. Al is het maar dat je thee schenkt. Of een glas wijn.
Ja, heerlijk. Met een kerstdol erbij. En op 23 december hebben jullie nog je laatste activiteit. Dit jaar las ik. Dan komt die nieuwe glossy uit waar jij net over vertelde. Dan presenteren jullie de glossy?
Ja, 23 december dan gaan we de jaarlijkse glossy weer presenteren.
Ja.
Die is dan de glossy van het komende jaar. Daar maken we een heel mooi programma van. Met onder andere een interview met Stefan Sanders.
Schrijver?
Schrijver, vaste columnist in NRC Handelsblad. Hele interessante man. Volstrekt niet belangrijk, maar ook heel knap om te zien. ik ben de naam kwijt en dat vind ik heel erg. Maar er is een optreden van een zangeres. Een aantal nummers gaat ze zingen. En ik vind heel erg dat ik haar naam, dat die nu ontschoten is.
Kunnen we nazoeken wellicht op de website? GreatPrideZuid.nl?
Ja, vast wel. En verder is er, het is natuurlijk een kerstsfeer, dus er zijn hapjes en drankjes. En je hoeft maar €4 te betalen en dan krijg je een prachtig programma met lekker eten en drinken ook nog.
En als mensen er naartoe willen, in de Oranje Kerk,
in de Pijp.
Hoe laat begint het?
Het begint om, volgens mij gaat de deur open om 2:30.
Ja.
Volgens mij is er dan ook al iets van koffie en iets kerstigs. En om 3:00 begint het programma. En tussendoor is er nog een pauze. En het loopt af met een kerstborrel die aangeboden wordt aan iedereen die er is.
Nou, dat klinkt als een hartstikke mooie activiteit zo aan het einde van het jaar. Ik wil jullie heel veel succes wensen. Veel succes met jullie activiteiten. En een hele mooie dag gewenst op 23 december met de nieuwe Glossy. Dankjewel Jelle. En heb nog een hele mooie dag op Malta.
Dankjewel. Ik wil jullie bedanken dat jullie aandacht besteden aan de positie van roze ouderen.
Nou, dat is haar. Dankjewel. Graag gedaan ook.
Hey, ik wens jullie een hele mooie dag en hele mooie kerstdagen.
Hetzelfde. Dankjewel.
Okay.
Dag.
I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say.
Welkom terug. Wij luisterden naar Gloria Gaynor, I Am What I Am. Het nummer werd in 1983 als single uitgebracht en werd een van de bekendste nummers van de zangeres. Gaynor's versie van I Am What I Am was een tophit in heel Europa en het werd een wereldwijd homolied. En welkom terug, luisteraars. Wij praten vandaag over roze ouderen. Hier in de studio bij ons is Joop Schermer. Welkom, Joop.
Dankjewel.
Joop, jij bent uitgeroepen tot Mr. Senior Pride.
Ja, dat was onlangs 6 november op de Nationale Roze Ouderendag. Dat ik dat, de eretitel Mr. Senior Pride kreeg. Samen met een ander, een vrouw, Corine, die dus Mrs. Senior Pride was.
Wat een mooie titel.
Ja, heel mooi.
Ja, wie heeft jou die titel gegeven?
Nou, dat heeft te maken met het feit dat Roze 50 Plus Nederland al een jaar of 10 bestaat. En ieder jaar kan men kandidaten aandragen die dus die titel zouden kunnen krijgen. Dan moet daar een jury over oordelen wie je bent, wat je gedaan hebt, et cetera. En ze zijn toen uitgekomen bij mij met een heel mooi juryrapport dat ik dit jaar de titel verdiende.
Wat een prachtige eer. Gefeliciteerd.
Ik ben er ook heel blij mee en ook wel trots op. Ja, inderdaad.
Was je verrast?
Enigszins wel, want ik dacht, nou, ik ben nog lang niet oud genoeg daarvoor. Omdat het soms wel de 80-jarigen zijn die die titel nog krijgen. Ja. Ik denk, goh, nu al.
Ja.
Maar goed, soms zijn de dingen zo.
Nou, hopelijk was het een aanmoedigingsprijs en niet al een oeuvreprijs.
Nee, het is zeker een aanmoedigingsprijs, want ik ga gewoon door met waar ik mee bezig ben. En die titel krijgen, verdienen, dat betekent ook dat je misschien wel wat meer inzet. Het is leuk, maar er zitten ook verplichtingen aan natuurlijk. Want je moet het ook waarmaken het komende jaar. Dus bij allerlei gelegenheden, evenementen of wat dan ook, ga ik opdraven natuurlijk.
Want het is ook een titel omdat jij belangenbehartiger bent voor Roze Ouderen. Je bent ambassadeur voor Roze 50 Plus.
Ja.
Ja, dus daarmee ga jij de boer op? Wat doe jij als ambassadeur?
Zo zou je het wel kunnen noemen, de boer op. Roze 50 Plus Nederland is een netwerk van zo'n 75 à 80 vrijwilligers die dus Roze 50 Plus ambassadeur zijn. Regio Noord, Oost, Zuid, Midden. Wij zijn dan regio
Nederland.
Nederland
heb je het over?
Nederland, jazeker, Nederland. Ja. En wij we hebben een werkgroep Noord-Holland met een aantal ambassadeurs. Iedere 3 maanden komen we bij elkaar om de voortgang te evalueren, te bespreken, actiepunten, et cetera. En dat is met name gericht op het bewerkstelligen van roze lopers bij zorginstellingen.
Oh ja, mooi.
Want dat is dus dan een teken aan de wand dat het een diversiteit en inclusieve organisatie is waar iedereen welkom is, bij wijze van spreken.
Daar gaan we straks nog even op door. Zeker. En, als ambassadeur voor Roze 50 Plus, is dat belangrijk voor jou om deze rol te vervullen? Wat betekent het voor jou persoonlijk?
Ik ben al ruim 30 jaar dus activist op dat gebied. Ooit begonnen met de stichting Orpheus, later De Kringen. Toen COC lokaal. Ik heb nog een aantal jaren in het landelijk bestuur van het COC gezeten. En dan kom je natuurlijk dat hele netwerk. In heel Nederland ben je dan inmiddels bekend zo over allerlei zaken. En Roze 50 Plus, ja, met het klimmen der jaren. Ik ben ook alweer een aantal jaren gepensioneerd. Trok het wel steeds meer mijn aandacht. Ik denk, nou, dat is wel. Dat zou straks een leuke afronding van mijn activistische carrière kunnen zijn.
Ja.
En zeker in Noord-Holland. We zitten hier in Amsterdam en ik ken Jelle via een andere organisatie, maar daar is het toch nog weer anders als in de provincie. Ik heb een aantal roze lopers de afgelopen 3-4 jaar weten te bewerkstelligen in Purmerend, in Zaandam. In Alkmaar is er nu 1. En dan houdt het op boven Alkmaar. En dan praten we over Heerlijkwaard, Schagen, Den Helder. Het barst nog van de zorginstellingen. En er is nog geen enkele instelling die een roze loper heeft.
En, als roze ambassadeur ga je vooral voor zorg. Is dat een beetje jouw de zorg voor roze ouderen? Is dat jouw thema, jouw onderwerp waar je belangenbehartig voor bent?
Ik heb zelf ook een professionele zorgachtergrond. Ik heb jarenlang in de psychiatrie gewerkt als verpleegkundige. Dus sowieso de zorg boeit mij. Ik ken het van binnenuit. Ik weet hoe ingewikkeld en hoe moeilijk of het soms is. En ik weet vanuit de opleidingen hoe weinig er nog aandacht voor het item is. Tanja Inikum kennen jullie misschien wel, een aantal jaren voorzitter COC in Nederland geweest, nu bestuursvoorzitter samen in zorg in de kop van Noord-Holland. Nou, er zijn nu ontwikkelingen om dan een stukje opleiding rondom roze zorg in het curriculum op te nemen. En wij als Roze 50 Plus ambassadeurs worden zo af en toe ook nog wel gevraagd bij zorgopleidingen om daar eens een voorlichtingsles te geven als praktijkervaringsdeskundige.
Ja, dus een hele mooie praktische uitdaging.
Dat is een hele interessante uitdaging. Ja. En dan schrik je toch vandaag de dag wat voor reacties of je soms nog krijgt.
Ja?
Van studenten, laat ik het zo maar zeggen. Het zijn jongvolwassenen, hè?
Ja.
Het zijn jongvolwassenen. Ja. Dan kom je doet het nooit alleen, je doet altijd een duo met z'n tweeën. Ik ben altijd erg een voorstander van dat je dat in man-vrouw combinatie doet. En de goede niet te nagesproken leerlingen. Maar er zijn ook leerlingen die zeggen, nou ja, boeien, het zal mij wat interesseren of wat dan ook. Dat soort reacties. En dan denk ik, je bent nu 20, over een paar jaar sta je op de zorginstelling, sta je op de vloer.
Ja.
En dan heb je zo'n houding van, nou boeien, het zal me niks interesseren. Dan denk ik van...
Ja, want in de zorg wordt er nogal eens onvoldoende rekening gehouden... Precies. Met seksuele voorkeuren van de cliënten. Want ik las op de website van Zorg en Welzijn... dat zorgprofessionals weten vaak niet of ze te maken hebben... met een homo, hetero of transgender. En dat komt de zorg niet ten goede.
Mm-hmm.
En ik vroeg mij af, wat moet er dan veranderen... om die zorg dus passend te maken? En ik vroeg me ook af, wat maakt dat die zorg anders is... voor mensen met een LHBTQI+ achtergrond... dan voor een heteroseksuele?
Die zorg is voor iedereen anders. Of het nou hetero of LHBT of wat dan ook. Voor iedereen is het anders. Het heeft te maken met zorg op maat. Ik vergelijk het maar met mijn moeder. Die dus de laatste jaren van haar leven dus in een verzorgingshuis kwam. Grote zelfstandige vrouw geweest. Altijd sterk, et cetera. Plotseling hebben ze dus daar allemaal de oudere dames in het verzorgingshuis... hetzelfde soort jurkje aan. Hetzelfde soort permanentje. En dan was ik er s'avonds wel eens en dan kreeg ze... alsjeblieft mevrouw Scherm, uw koffie. En dan zei ik, mijn moeder heeft haar hele leven niet van koffie gehouden... en s'avonds al helemaal niet. Ja, nee, we drinken hier s'avonds koffie. Zorg op maat. Ik bedoel, ja. dat soort dingen.
Ja.
Jelle zei het ook al, je komt schrijnende voorbeelden tegen soms.
Ja, ja, zeker. Want het blijkt ook dat roze ouderen wel gepest en gediscrimineerd worden... hè, in verpleeghuizen. En roze ouderen gaan daarom ook weer vaak terug in de kast op leeftijd. Herken jij dit? Kom je dit tegen?
Ja, dat komen we tegen. Kijk, het COC bestaat al 75 jaar. Dus we hebben tegenwoordig te maken met een generatie ouderen... die dus dan waarschijnlijk hun hele leven openlijk LHBT geleefd hebben. Die generatie heeft over het algemeen geen kinderen. De jongere generatie is nu vanuit Stichting Meerland gewenst... en dergelijke is er heel veel mogelijk, hebben wel kinderen. Maar die oudere generaties hebben dat niet.
Nee.
En die vereenzamen omdat familie om hun heen wegvalt... Ook heel vaak komen ze uit een familie waar geen contact meer is... omdat ze anders waren, dus de contacten zijn verbroken. En dan komen ze in zo'n huis en dan zijn er wel situaties... dan heb je in de koffiekamer die tafels... nee, geen homo's hier aan tafel, jij moet ergens anders gaan zitten. Dat wordt letterlijk gezegd.
Dat wordt letterlijk gezegd. Ja, ja, afschuwelijk.
Ja.
Zeker. En wat kunnen we eraan doen om dan deze situatie te verbeteren?
Het erover hebben... via die lessen, via instructies personeel. Als we een roze loper gesprek aangaan... dan gaat dat vaak lukken als er binnen het huis... een paar mensen zijn die die werkgroep willen gaan trekken... die dat format willen gaan leveren en dat bespreekbaar gaan maken. En dan zijn er via Movisie en dergelijke allerlei online cursussen... die mensen, personeel en vrijwilligers daarvoor kunnen volgen... bij wijze van spreken. En ik weet in Purmerend, daar zijn ze heel hard bezig. Daar zijn we nu met vorig jaar twee, nu met drie huizen. Die zijn er allemaal van de zorgcirkel. Een grote overkoepelende organisatie. En dan is het eigenlijk verplicht dat in de loop van een half jaar... die mensen allemaal online zo'n training, zo'n cursus volgen.
En dat helpt?
Voor een deel natuurlijk, want een heleboel mensen... ja, oké, nou, ik heb die cursus gevolgd, maar het zal wel. Ik bedoel,
er is nog
heel veel... En misschien wel meer vandaag de dag als 15, 20 jaar geleden. Er is heel veel bereikt. En hoe meer je bereikt, des te meer weerstand komt er dus ook.
Ja.
In het algemene maatschappelijk leven natuurlijk. Hè?
En bij wie komt die weerstand? Van wie komt die weerstand?
Van heel veel mensen. Van in buurten, van zorgmedewerkers, van familie. Die komt het overal tegen. Wij hebben het zelf, mijn partner en ik hebben het zelf ook gewoon meegemaakt. Waar wij wonen, nou, heel normaal voor de rest. We doen gewoon wat we zijn, et cetera. Maar op een gegeven moment, na 10 jaar dat we wonen, kwamen de nieuwe buren. En op een gegeven moment dacht ik, iedere keer al die bladeren over de schutting, hoe kan dat? Toen ontdekte ik van de buurman, die veegde zijn straatje schoon... en gooide alles gewoon bij ons over de schutting.
Ja, dat is de rijtjes, hè?
Dan denk ik van dat soort dingen.
Ja, ja, ja. Dankjewel, we luisteren even naar Under Pressure van Queen en David Bowie... en we praten zo weer verder met Joop Schermer.
Thank you.
Ja, dat was Queen en David Bowie, Under Pressure. Een nummer van de Britse rockband Queen en de zanger David Bowie. Oorspronkelijk uitgebracht als single in oktober 1981. En later werd het opgenomen op Queens album Hot Space uit 1982. Janine van Dijk is hier in de studio en die brengt ons een paar gedichten te horen.
Kleurrijk. De regenboogvlag waait met vlagen, volhardend tegen winden in. Geen Corona Pride 2020. Dit jaar geen Pride, geen Cornell Parade, geen geëtaleerde trots op wie we zijn en wat we doen. Voor elkaar, voor onszelf, vaak tegen de verdrukking in. Vier staan we, naakt of flamboyant, voor op het schip, swingend, slijpend op discoklanken, te zijn wat we zijn, een deel van de mensheid, alleen iets meer uitgelaten op die dag. En op vele andere in de zomertijd. Vrouw bij vrouw, man met man, trans bij trans, of bij vrouw of heer. Deze zomer een roze laken, een vlag of vaandel uit het raam, of meer. Onze trots zal door corona of ander rampspoed niet vergaan. We proosten op gepaste afstand, op het kleurrijke bestaan. Kast van een huis. Een zonderlinge dame uit het homofobe veren kon in haar huis haar kont niet keren. Het was haar tot last, het leven in een kast, de tol om met een dame van stand te verkeren.
Janine, wat een prachtige gedichten. Heb jij deze zelf geschreven?
Ja.
En welke dichtbundel kunnen we ze nalezen?
Oh, die laatste was uit Karaktermoord en ander ongemak. En dat was de tweede bundel. Ik heb er intussen drie.
Prachtig, dankjewel. Luisteraars, welkom terug. Wij zijn aangeland bij het derde deel van onze uitzending. Vandaag praten we over roze ouderen. En in de studio hebben wij Joop Schermer. Joop, je bent Mr. Senior Pride. Maar je bent ook voorzitter van de COC in Noord-Holland-Noord. De kop van Noord-Holland. En ongetwijfeld een hele andere wereld voor roze ouderen dan hier in Amsterdam. Wat zijn de verschillen?
Dat klopt. Dat is totaal... Het is vergelijkbaar, maar het is anders. Ik kan aansluiten, ik herken heel veel van het verhaal wat Jelle net tijdens een interview vertelde. En dat is in feite in de kop van Noord-Holland op het platteland precies hetzelfde. Alleen, daar reageren de mensen wat anders. Ik weet het uit ervaring, ik ben zelf een boerenzoon uit een heel klein dorpje met nog geen 1000 inwoners. Binnen de familie, ooms en dergelijke, vader, iedereen had dus een boerderij. Dus dan weet je wat het is in een klein dorpje op te groeien... En op een gegeven moment te voelen dat je anders bent, dat je er niet bij hoort. En dan leer je dat te verbergen, van dat niemand iets opvalt of wat dan ook. En dat gaat natuurlijk je hele leven door, bij wijze van spreken. En dan zeg ik wel eens van, ik heb dan het geluk gehad dat ik er op een gegeven moment toch wel mee naar buiten gekomen ben. En op het moment dat je dat doet, is dus de wereld 1 vierkante meter voor jezelf. Je denkt 1 stap ernaast en ik val eraf. Maar dat lijkt allemaal ergens dat het is. Het is je eigen angst natuurlijk. Maar het impliceert wel dat heel veel mensen dan toch tijdelijk wegtrekken uit die omgeving.
Oh,
om
ja.
Eerst aan zichzelf te werken en te wennen aan het feit en het idee, et cetera. En dan na jaren soms weer terugkomen. En dan kom je nog tegen dat er in een dorp bijvoorbeeld een mannenstel komt wonen. Die zijn gepensioneerd, hebben een mooi huis gekocht. Die gaan het lekker verbouwen, die wonen buiten. En in no time liggen er kaartjes in de deur van de buurt. Ze wonen er niet eens, ze zijn aan het verbouwen. Van, rot op, we moeten jullie soort hier niet. Dat soort dingen kom je dan tegen.
Dat is iets wat jij hebt gehoord als
dat,
het verhaal?
Ja, dat
van,
speelde heel kort geleden in de omgeving waar ik woonde. Nou, toen hoorde ik dat de politie was er al mee bezig. Ze hadden aangifte gedaan. En dan... denk ik, oh, COC Noord-Holland-Noord, daar ben ik nu tijdelijk een paar jaar even voorzitter van. Ik denk, oh, we moeten onmiddellijk ook reageren en ondersteunen en dergelijke.
Ja.
Want het komt gewoon voor, het is er nog steeds.
En ga jij dan naar die mensen toe?
Ik heb ze gesproken, jazeker.
Ja. Ja.
En het was, net als met al die dingen, zo'n actie komt altijd weer een reactie op. Dus er kwamen vanuit de buurt ook heel veel andere acties, kaartjes en bloemen van... nou, dat had nooit gemogen en we steunen jullie en jullie zijn welkom, et cetera.
Ja,
maar het botst wel even altijd.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja, en heb je dan ook een advies voor zo'n stel die daar dan nieuw komt wonen en dit overkomt?
Ja, advies is gewoon blijf jezelf en volhouden.
Ja.
En laat je niet intimideren en laat je niet wegjagen. En dat gebeurt natuurlijk van lagere school tot in het verzorgingshuis. En dat is op het platteland in de provincie toch nog wel heel latent aanwezig.
Ja. Ja, en is dat ook de reden voor jou waarom je voorzitter bent geworden in Noord-Holland-Noord? Of waarom
dat ben ik,
je dat gaan doen?
Dat ben ik in het verleden al een keer geweest, van 2005 tot 2011, 6 jaar. En het is een vrijwilligersorganisatie, dus op een gegeven moment waar het tekort vrijwilligers liep allemaal niet zo lekker meer. En dan heb je een negatieve spiraal, et cetera. Toen dacht ik, ja, het COC Noord-Holland-Noord mag niet verdwijnen, want het is wel belangrijk. Het is 1 van de 20 lidverenigingen van de totale federatie. Ik denk, oké, dan ga ik helpen. Maar ja, goed, toen in een jaar tijd 3 keer een voorzitter die aftrad. Ja, dat moet je ook doorbreken. Ik zeg, nou, oké, dan wil ik het wel 2 jaar doen. Dan gaan we het weer opbouwen. Dus dan leggen we de contacten weer met de gemeentes en dergelijke.
Ja, ja.
Dus daar zijn we nu mee bezig.
Ja. En heb je leden? Hoe werkt dat?
We hebben leden. Het is een ledenorganisatie, maar het is heel gek. Het COC landelijk is spraakmakend. Een paar jaar geleden hoorden we de toenmalige minister... het COC is mijn belangrijkste gesprekspartner... waar het emancipatie en acceptatie en dergelijke betreft. Maar het COC heeft maar 7000 leden. Ja. Landelijk.
Landelijk, ja. Maar veel sympathisanten, bezoekers wel.
Ontzettend veel sympathisanten. Ja. En we leven natuurlijk in een tijd dat mensen niet meer lid worden van...
Nee.
Vakbond, van een organisatie, van wat dan ook. En ook niet van het COC. En dat is natuurlijk heel raar. Dus er zijn nu wel landelijk met alle voorzitters en dergelijke op de federatie dag overleggen van hoe gaan we dat tij keren, hoe gaan we dat omkeren. We hebben 7000 leden, maar we hebben wel 70.000 vrijwilligers bij wijze van spreken.
Oh ja.
Dat is natuurlijk, en dan is er een idee van, ik doe al genoeg voor het COC, waarom moet ik er lid van worden?
Ja.
Maar ja. Dat is nou weer een financiële kwestie natuurlijk, maar goed.
Je bent dan in Noord-Holland-Noord actief. En wat zijn dan zo de grootste uitdagingen daar voor het COC?
In vergelijking met tot ruim 10 jaar terug, toen ik ook een periode voorzitter was... merk je dat de maatschappij veranderd is, dat het polariserender is geworden en dat de problemen ook groter zijn. Je hebt veel meer met de GGD of met de GGZ en dat soort dingen te maken. Nog onlangs was ik gevraagd om eens te komen praten over problematiek bij een stichting in Alkmaar, Eigenwijze, die zich dan speciaal richt op kinderen van 0 tot 12, maar ook van 12 tot 18. Een coöperatie van een aantal orthopedagogen, ambulant werkende, et cetera, die gewoon een eigen club hebben, een eigen organisatie. Die lopen er tegenaan dat ze dus bij een huisarts geen gehoor vinden, bij de GGZ geen gehoor. Het zijn allemaal eilandjes.
Ja.
En ze zegt, wij zien heel veel jongeren nu afglijden.
Oh, ja.
Richting drugs, dranks, et cetera. En zegt, hoe gaan we dat een keer doorbreken, bij wijze van spreken? En dan begint het daar al. En dat gaat dus gewoon het hele leven door. Bij volwassenen, maar ook bij ouderen.
Ja. Ja.
Onlangs, ja, het is bijna niet voor te stellen. Een meneer van 61, die stuurde een mail. Het hoge woord is eruit. Ik ben al 40 jaar getrouwd, maar ik heb het nu eindelijk gezegd. En nu kan ik een gesprek krijgen. Dan denk ik, 61.
Ja. Ja.
Dat geeft dus aan dat het nog steeds hele grote drempels zijn. Ja. Ondanks dat er heel veel acceptatie is. Maar die drempel, dat heeft met je eigen. Dat is je eigen drempel, je eigen acceptatie. Dat met je eigen sociale netwerk, omgeving, familie of wat dan ook. Ja. Heeft het mee te maken.
Ja.
En dan kom je natuurlijk toch wel ook wel schrijnend nog wel heel mooie dingen tegen.
We hebben het ook zo net gehad over stigmatisering en pesterijen in zorginstellingen. Zijn er ook zorginstellingen in Noord-Holland-Noord die met die emancipatie van roze ouderen, de positie van roze ouderen in hun verpleeghuizen aan de slag gaan?
Jawel, we zijn nu met een aantal instellingen in de Noordkop ook wel in gesprek om daar een werkgroep te creëren en draagvlak te creëren, zodat ze dus met dat diversiteitsgebeuren aan de gang kunnen gaan. En toen ben ik onlangs het huis in Alkmaar, waar we mee in gesprek zijn, van, nou, toch bijzonder om te vermelden, voor het eerst, nog nooit gebeurd, er heeft nu een mannenstel zich aangemeld voor toekomstige bewoning. Dan denk ik van, mooi, maar het, ja. is, het wordt als, oh, bijzonder, oh, een mannenstel,
oh,
bij
ja.
wijze van
ja,
spreken.
Ja, 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 ja.
Terwijl het eigenlijk heel gewoon moet zijn, bij wijze van spreken.
Eigenlijk wel, natuurlijk.
Want het zijn dik 80-jarigen en die hebben dan waarschijnlijk door omstandigheden van de een of de ander, ze zijn zo langzamerhand op wonen in een zorginstelling.
En is die positief dan, de bejegening positief naar dit stel toe, of?
Ja, dat hoop ik dan maar. Van, het is vermeldenswaardig. Ze vonden het bijzonder. Ze willen het toch even zeggen.
Ja.
Want dan zijn ze toch wel trots dat zo'n huis dus schijnbaar voor de mensen en hun familie of wat dan ook zodanig is, veilig is. Van, oké, okay, als we opgenomen, dan gaan we daar wonen, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar het werkt ook andersom. In Zaanstreek onlangs, waar ik ook actief ben, binnen de werkgroep was een nieuw personeelslid. Hij zegt, hij stelt eens voor, et cetera, zijn hele verhaal. En hij zegt, ik wil bij deze werkgroep, want hij zegt, ik werk hier nog niet zo lang. En ik was op zoek naar een andere baan. En ik fietste hier wel eens langs. En bij dit huis hing de regenboogvlag. En hij zegt, als ik een andere baan, ik hou het daar in de gaten, want daar wil ik werken. Want het is dus wederkerig, hè? Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de mensen die er werken.
Ja, ja. Ja, dus op die manier ben je roze vriendelijk. En wat kunnen zorginstellingen dan doen om roze vriendelijk te zijn?
Die roze loper behalen. En die krijg je natuurlijk niet zomaar.
Wat is een roze loper?
Een roze loper. Iedereen denkt een loper waar je overheen loopt.
Oh, ik dacht aan een schaakstuk.
Nee. 10-12 jaar terug is dat ontwikkeld vanuit COC Nijmegen. Iemand die met zorg te maken kreeg en toch wel tegen dingen aanliep. En die hebben het hele concept bedacht, et cetera. Overgenomen door COC Nederland en de ANBO. Een roze loper is dus een grote roze sleutel.
Ja.
Waar alle kasten mee open gaan.
Ja.
Zodat er nooit meer een kast op slot kan.
Ah, mooi.
En die roze loper kan dus een instelling krijgen na een redelijk streng auditsysteem. Dat duurt wel een half jaar tot een jaar. Dan wordt de hele instelling doorgelicht. Je visie, je opleidingsbeleid, je personeelsbeleid, alles, je welkomstbeleid. Alles wordt doorgelicht. En als het op een gegeven moment allemaal voldoende is, dan kunnen ze die roze loper krijgen.
En bij welke organisatie kan je een roze loper krijgen?
Bij alle certificerende instellingen die ze daarvoor hebben. Het Kiwa, en er zijn er zoveel natuurlijk.
Okay.
Dat is een kwaliteitskeurmerk, hè?
Een kwaliteitskeurmerk. En zijn er veel zorginstellingen die daar belangstelling voor hebben?
We werken er hard aan, want het is regionaal toch wel verschillend. een aantal jaren terug, toen er in Utrecht de Roze Zaterdag gehouden werd, zo al 8, 9 jaar terug of zo volgens mij. Toen werd daar in die regio het laatste huisinstelling voorzien van een roze loper. En als ik dan zeg dat er in Noord-Holland boven de kop, boven Alkmaar, nog geen enkel huis is, dan is dat nog onontgonnen gebied. Er is een hoop te doen daar zo.
En wat is dan jouw ambitie voor 2023?
Oh, een aantal roze zo lopers daar in de Noordkop. Want daar komt het net zo goed voor.
En waar kan ik jou over een jaar op afrekenen? Hoeveel heb je er dan over gehaald?
Dat heeft met heel veel externe factoren te maken. Ik ben het nu bijna 4 jaar. Ik heb er 2 in Hoorn. 2 in Purmerend. En 2 in Zaanstreek. En zometeen weer 3 in Purmerend. Dus dan... kom ik al aan een stuk of 10 roze lopers.
Oh,
afgelopen 4. En dat ging natuurlijk
wat een resultaat.
Dat ging natuurlijk dwars door de coronatijd heen. Hè? Ja. Want dat werd door Jelle ook al gezegd. We leerden toen natuurlijk via Zoom, via digitaal, toch met elkaar te vergaderen, te spreken, et cetera.
Ja. Joop, geweldig wat je doet. Echt hartstikke mooi werk. En ontzettend bedankt voor jouw bijdrage in de uitzending.
Graag gedaan.
Zeg dan.
Volgende week hebben we een uitzending over het tijdschrift Moed met onder andere Elsa van der Kooi. We zien jullie, we horen jullie heel graag volgende week weer.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.